U luistert naar een korte dienst van Evangeliegemeente De Oase. De spreker is John Karsten. Deze dienst is zonder muziek en samenzang. In gewone tijden houdt De Oase haar diensten op zondag in Torenlaan 38 Zeist. Vanwege de coronapandemie zijn er thans geen diensten. Maar elke zondag kunt u een vooraf opgenomen preek op deze website vinden. En wel onder het knopje Preek van de Week. Onder de knopje Media kunt u andere preken ook vinden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we virtueel bijeen mogen zijn. Op deze dag, deze eerste zondag na Pasen. En u weet hoe het in ieder gesteld is. In gezondheid, in zorgen. Wilt u in ieder tegemoet komen? Elk in diens eigen huis, met uw bemoediging en met uw uitkomsten. Ik bid dan ook voor de verkondiging van het woord, dat uw geest het mag begeleiden en doen ingaan in harten. En geef zo dat we u mogen kennen op een betere wijze en u mogen dienen. Amen. De titel van deze preek is Thomas in vijfvoud. Thomas in vijfvoud. Thomas was een van de 12 apostelen, een van de 12 leerlingen. En zijn naam betekent tweeling. Dat betekent niet dat hij een tweeling was, maar dat hij één was van een tweeling. Hij werd ook wel Didymus genoemd en dat betekent in het Grieks ook tweeling. Het is de zondag na Pasen. Het was een vreemde Pasen. Voor het eerst geen dienst op Goede Vrijdagavond, geen dienst met avondmaal. Voor het eerst zijn we niet gaan zingen in het ziekenhuis in Zeist. En dit is voor het eerst in meer jaren dan ik me kan herinneren. Voor het eerst zijn we niet naar de dienst gegaan in de Torenlaan. En ook voor het eerst was er geen paasontbijt. Het was een vreemde Pasen. En ook op eerste paasdag, 's avonds, is onze geliefde zuster Louise overleden. Rustig ingeslapen en nu bij de Heer. Een vreemd Pasen, maar de Heer is opgestaan. We staan stil bij een man die u allen wellicht kent, Thomas. Hij was een apostel, ook wel leerling. En van hem komt het Nederlandse spreekwoord ongelovige Thomas. De meeste mensen die denken aan Thomas, denken aan de ongelovige Thomas. Maar dat doet hem niet helemaal recht, want Thomas is meer dan ongelovig. We gaan kijken naar Thomas in vijfvoud, vijf kanten van Thomas, en wellicht kunnen we iets van onszelf in hem vinden daarbij. We lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 11, vanaf vers 16. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Hieraan voorafgaand is het verhaal dat Jezus was aan de overkant van de Jordaan. En daar was hij veilig buiten het bereik van zijn vijanden. Immers, zowel de hoge priesters die macht hadden, als de fariseeën die ook macht hadden, die wilden hem grijpen en doden. Maar hier, aan de overkant van de Jordaan, was Jezus veilig. En daar kreeg Jezus het bericht dat zijn vriend Lazarus ziek was. Maar Jezus bleef 2 dagen daar en toen zei hij, laten we teruggaan naar Judea. Want Lazarus woonde in Bethanië, dat heel dicht bij Jeruzalem was, in Judea. Zijn leerlingen protesteerden. De Joden, de Judeërs, willen nu stenigen. Ja, en dan zegt Thomas, laat ons meegaan opdat we met hem sterven. Je kunt zeggen dat Thomas is een pessimist. Een pessimist ziet alles van de donkere kant. Een optimist, daarentegen, ziet alles zonnig in. Een glas is half leeg, zegt de pessimist. Een optimist zegt, wel nee, het is half vol. Nu, optimisten zijn prettiger in de omgang. Maar pessimisten krijgen vaak later gelijk. Een optimist zegt, ja, er is een ziekte in China, wel dat is ver weg. Een pessimist zegt, wacht even, vliegtuigen vliegen ook vanuit China de wereld rond. Misschien moeten we kijken of we maatregelen moeten nemen. Thomas was een pessimist. We kunnen ook zeggen, Thomas is een realist. Hij laat zich niet misleiden door wensdromen, door fantasieën. Meegaan met Jezus naar Judea is zelfmoord. Immers, daar zijn machtige vijanden. Hier, aan de overkant van de Jordaan, zijn we betrekkelijk veilig. Maar gaan we zo dicht naar Jeruzalem toe, ja, dan kan het helemaal verkeerd aflopen. En Thomas ziet het helder in. Want Jezus zal ook gegrepen worden door zijn vijanden. Niet in Betanië, maar in Jeruzalem zelf. Maar, en het zal ook eindigen in de kruisdood. Thomas is een realist. Maar, en dit is belangrijk, Thomas is ook trouw. Hij zegt, laten wij meegaan om met hem te sterven. Thomas had kunnen zeggen van, weet u wat? U gaat maar, ik blijf hier nog in quarantaine. Ik blijf nog weg. U heeft mij daar niet nodig. Ik blijf hier en dan overleef ik het wel. Nee, hij doet dat niet. Hij haakt niet af. Hij wil bij Jezus blijven, ongeacht de uitkomst. Ook al zou het betekenen dat ze allemaal zullen sterven. We kunnen Thomas wel noemen Thomas de Trouwe, want dat is ook een goede bijnaam. En we weten het verloop. Inderdaad, Jezus wordt gevangen genomen en hij sterft aan het kruis. En dan, op de derde dag, staat Jezus op uit de dood, op de zondag. En hij verschijnt aan Maria en anderen. En dan, lezen we uit Johannes 20 vanaf vers 24. En dit is na een verschijning van Jezus aan alle leerlingen, de 10, want Judas was er niet meer bij en Thomas was er ook niet. Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je hand, je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Ja, je zou kunnen zeggen, Thomas is een empirist. Maar wat is een empirist? Nou, een empirist is iemand die zegt, ik wil eerst zien, dan geloven. In de wetenschap moet je kunnen aantonen waarom zoiets is. En als je in een experiment kunt aantonen dat bij bepaalde handelingen bepaalde gevolgen zichtbaar zijn, dan heb je dat aangetoond. Eerst zien, dan geloven. En Thomas heeft gezien dat Jezus stierf. Hij weet, Jezus is dood. En hij gaat niet mee met wensdromen. Met doen alsof Jezus voortleeft in de herinnering. Met doen alsof Jezus invloed is door zijn herinneringen. Nee, hij wil zekerheid hebben. En hij verwacht die zekerheid niet. Jezus komt hem tegemoet. Als ze weer bij elkaar zijn, verschijnt Jezus. En ja, hij komt Thomas tegemoet. We zouden kunnen zeggen dat bij die eerdere gelegenheid was Thomas afwezig. En misschien had hij een hele goede reden om afwezig te zijn. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon geen zin had. En als wij afwezig zijn in een dienst, dan kunnen we dingen missen. Dan zullen we dingen missen. Dan kunnen er wonderen gebeuren en we zijn er niet. En Thomas had kunnen geloven toen 10 leerlingen zeiden, we hebben de Heer gezien. Dan had hij kunnen zeggen, van nou 10 man, dat is toch erg veel, plus nog Maria, maar goed, ja. Maar nee, hij geloofde niet op de getuigenis van anderen. En als Jezus dan toch tot hem verschijnt en zegt van kom, doe wat je gezegd hebt, voel de wonden en wees niet ongelovig, maar geloof. Geloof dat ik het ben en dat ik de opgestaande ben. Ik ben het die leeft, omdat ik uit de dood ben opgewekt door de Vader. Ja, dan hebben we Thomas die gelooft in de opgestaande Jezus. Thomas spreekt tot Jezus met de woorden, mijn Heer, mijn God. Nu moeten we oppassen. In onze westerse samenleving, met 2000 jaar christendom, komt het voor dat mensen vloeken, tussen aanhalingstekens. Als ze schrikken, dan zeggen ze Jezus of O God. Maar in het oude Israël was dat niet de gewoonte En het kwam ook niet voor, want dit zou zijn het misbruiken van de naam, en dat deed men gewoon niet. Thomas richt zich tot Jezus met woorden mijn Heer, mijn God, omdat Jezus zijn Heer en zijn God is. En wie Jezus beleidt als Heer, zegt daarmee dat Jezus zeggenschap heeft. Het is net als in het huwelijk, zodra je ik ja zegt op het stadhuis, dan leef je in gemeenschap van goederen en heb je andere voorrechten die normaal zijn in die staat. Dat gaat er automatisch mee. Je kunt niet zeggen van, we gaan trouwen, maar ik ga apart wonen, enzovoort, enzovoort. Dat is tenminste niet gebruikelijk. En wie Jezus beleidt als God, geeft aan dat Jezus aanbeden mag worden en zelfs moet worden. Nu, het evangelie van Johannes, helemaal het begin, begint met, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. En dan verder in vers 14 van het eerste hoofdstuk. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. En dan in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Het evangelie dat begint met het woord te noemen God, niet de enige God, want je hebt God de Vader, nu God de Zoon, en die ook van deze woord zegt dat hij mens geworden is, en dat door hem zien we wie en wat de Vader is, dat evangelie eindigt bijna met de woorden van Thomas, mijn Heer en mijn God. En dan krijgen we een bijzondere zaligspreking. Een bijzondere zaligspreking, omdat het ons allemaal geldt. Allemaal zonder uitzondering. Jezus zei tegen hem, tegen Thomas, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. We hebben Jezus niet letterlijk aan het kruis gezien, dat gebeurde iets voor onze tijd. We hebben ook niet de opgestaande Jezus gezien in lichamelijke gedaante. Dat is vrij zeldzaam in deze tijd. Maar we hebben wel de getuigenis van de apostelen. En niet alleen van de apostelen, ook van Maria. Het graf is leeg, de Heer is opgestaan. En dit is meer dan alleen maar een herinnering die voortleeft. Maar het is ook meer dan alleen iemand die, laten we zeggen, gereanimeerd is en daarna weer doodgaat. Lazarus is uit de dood teruggekeerd, maar na verloop van tijd is hij weer overleden. Jezus is opgestaan uit de dood en is daarmee dezelfde Jezus, maar hij is wel in een andere dimensie. Hij kan niet sterven, hij kan niet zondigen, hij is bij de Vader. En dan hebben wij deel aan deze zaligspreking. We hebben niet gezien en toch mogen we geloven. Nu zien we niet, maar later zullen we wel zien. Wat nu? Wel, we hebben gekeken naar Thomas, de pessimist, de realist, de trouwe, de man die empiristisch was, maar die gelooft in Jezus. En u mag ook een pessimist zijn, als u het bent, dan bent u het. Maar dan is het goed om niet te veel te tobben, want daarmee verandert u niets aan de zaak. Als u zich aan de regels houdt, kunt u rustig doorleven. U mag ook een optimist zijn, maar als u een optimist bent, moet u wel oppassen. Er is geen zekerheid dat als u zich niet houdt aan de regels, u een lichte aanval krijgt van wat er nu rondgaat en alleen maar immuun bent. Dus u kunt zich beter luisteren naar de pessimisten en voorzichtig zijn. U mag bovenal geloven in Jezus. Hij is de opgestaande Heer. Hij is het die de dood overwonnen heeft. Hij is het die met ons is in leven en in sterven. En of we nu lang leven of zelfs omkomen in deze epidemie, het maakt niet uit. We willen leven, we moeten ook leven, we moeten ook trachten te blijven leven. Dus het is goed en noodzakelijk de regels in acht te nemen. Maar in Jezus kunnen we vertrouwen en hem kunnen we trouw zijn, want hij is trouw aan ons. En ook in deze vreemde dagen kunnen we extra tijd nemen voor gebed, om de Bijbel ook te lezen. Johannes' evangelie bijvoorbeeld, we hebben vandaag het einde en het begin gehad. Maar als u het leest, dan kan uw geloof toenemen in wie en wat Jezus is. Niemand heeft God gezien, maar Jezus maakt hem zichtbaar. Maar hoe zien we Jezus? We zien hem in de prediking en we zien hem als we het woord lezen uit de evangelieën. Dit zijn de dagen waarin we trouw mogen zijn aan hem. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, dank u wel voor het voorbeeld van Thomas, zowel zijn trouw als ook zijn geloof. Maar dank u ook voor die zalenspreking die ons mag gelden. En inderdaad, wij geloven in u, wij vertrouwen op u, juist in deze tijd. En geeft u daarom ook in alle huizen die rust en die kalmte, dat ons leven geborgen is bij u. En terwijl we doen wat nodig is, en dat gaan we ook doen, dat we toch kunnen weten of we lang of kort leven, ons leven ligt in uw handen. Amen. En u mogen ook, mag ik ook met de zegen naar huis sturen. U bent thuis, maar ook in uw huizen wil God u zegenen. Nu mogen de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u zijn en met u blijven. Amen. Amen.